is mooi om gewoon even, zeg maar als het ware, de woorden van die liederen eventjes te laten bezinken. Want God is gewoon zo geweldig, zo groot. En als we dan kijken naar zo'n thema, gebedsverhoring, dan zit dat soms een beetje met elkaar in de knoop. Aan de ene kant weten dat God groot is, almachtig is, alles weet, alles kan, enzovoorts, enzovoorts. En tegelijkertijd worstelen we hiermee. Want we praten met God, we zeggen dingen tegen hem, we vragen dingen aan hem. En soms zien we dingen gebeuren. En in onze optiek zien we heel vaak dingen niet gebeuren. En hoe zit dat dan? Hoe werkt dat dan? Want we mogen toch alles vragen aan God? En waarom antwoordt hij dan niet? Nou, dat is het volgende stukje waar we het over gaan hebben in de bergreden, want daar zijn we nog steeds mee bezig. En als je nadenkt over zo'n thema als gebedsverhoring, dan toen ik daarmee aan de slag ging, kwamen bij mij ook wel allerlei vragen boven van, oké, maar wanneer hoort hij dan wel en wanneer hoort hij dan niet? En kan ik verkeerd bidden waardoor hij niet hoort? Of durf ik dingen niet te vragen aan hem, waardoor hij niet kan verhoren? Nou ja, al die moeilijke vragen die we hebben, die kwamen bij mij wel door mijn hoofd heen. En dat heeft ook nogal een beetje te maken met even de situatie binnen het werk waar ik mee bezig mag zijn, waar ook een aantal dingen niet helemaal handig lopen, laat ik het zomaar even noemen. En dan zit je ook te zoeken en te worstelen van, wat wilt hij nou eigenlijk? Het liefst hebben we dus van, we zeggen iets en dan komt er zo'n briefje naar beneden dwarrelen en dat rapen we op en er staat antwoord op. Dat is het liefst dat we willen, toch? Maar ja, zo werkt dat meestal niet met God. En nou, gewoon door hier eens even mee bezig te zijn, ik heb een paar dingen opgeschreven en dan gaan we gewoon maar eens eventjes naar kijken. Ik denk niet dat we alle antwoorden vinden. Er blijven gewoon heel veel vragen openstaan. Maar dat geeft niet, weet je. Dat heeft ook te maken met je relatie met God. Dat je daarin mag groeien, mag ontdekken. Dus laten we maar beginnen met te lezen. Matteüs 7, vanaf vers 7. En daar staat het volgende. Zijn woorden dus die Jezus heeft uitgesproken. Het is de bergreden, dus Jezus staat dat tegenover een hele grote menigte gaat hij dit zeggen. Bid en u zal gegeven worden. Zoek en u zult vinden. Klop en er zal voor u open gedaan worden. Want ieder die bidt, die ontvangt. En wie zoekt, die vindt. En voor wie klopt, zal open gedaan worden. Even kijken, waar ben ik? Of is er iemand onder u die zijn zoon een steen zal geven als hij om een brood vraagt? Of als u hem om een vis vraagt, zal hem dan een slang geven? Als u, die slecht bent, uw kinderen dan goede gaven weet te geven, hoeveel te meer zal uw Vader, die in de hemelen is, goede gaven geven aan hen die tot hem bidden? Alles dan wat u wilt dat de mensen u doen, doet u ook hun ook zo. Want dat is de wet en de profeten. Nou, als je dit even zo leest, dan denk je van, nou, piece of cake. Weet je, vraag en je krijgt het, zoek en je vindt het, klop en er wordt open gedaan. Dat gaat allemaal vanzelf. En als we al door de Bijbel heen lezen, dan zien we al dat er genoeg mensen waren die daar ook mee worstelden. En dat dat niet zomaar, zeg maar, één op één is. Als we kijken naar dit gedeelte, dan eigenlijk het woordje waar bid staat, hè, dat in de grondtekst staat eigenlijk vraag. Hè, dus bidden, vragen, dat is zeg maar hetzelfde. Dus als je in de Bijbel leest over bidden, dan gaat het over vragen. Het is goed om dat even te weten, hè, want wij denken altijd dat woord bidden, dat is een speciaal woord of zo. Nou, het is gewoon vragen. Gewoon iets vragen. Ik bid jou dat jij, weet ik veel, vriendelijk zal zijn. Zoiets. He, dus ik vraag aan jou om vriendelijk te zijn. Zo staat het dus gewoon in de Bijbel. Maar als we kijken naar deze woorden, he, dus vragen, zoeken, kloppen, dan zijn dat werkwoorden. En dan niet werkwoorden, nou ja, je doet het één keer en dat is het. Nee, er zit iets in van een doorlopende voortgang, zeg maar. Het is een continue bezigheid. Continu bezig zijn met vragen. Continu bezig zijn met zoeken. Continu bezig zijn met kloppen. En ik denk dat we dat allemaal wel een beetje herkennen. Dat als je met God bezig bent, ja, je kan het één keer vragen. Maar eigenlijk blijf je daar wel mee bezig. Omdat je met iets bezig bent, je wil daar een antwoord op de een of andere manier. En je blijft vragen, je blijft zoeken, je blijft kloppen als het ware bij God. En dat vindt hij ook prima, want dat zegt hij hier ook. Dat moet je dus op die manier doen. Gewoon daar mee bezig zijn, er werk van maken. En tegelijkertijd zegt hij, want dat zien we ook in dit gedeelte, dat als je vraagt, dan ontvang je. Als je zoekt, dan zul je vinden. En als je klopt, dan wordt er voor je open gedaan. Met andere woorden, Jezus geeft hier gelijk al de belofte van als je ermee bezig bent, dan gaat er iets gebeuren. Het is niet zo van ja, vraag maar en nou ja, weet je, dan hebben we dat, die uitspraak wel eens, hè? De hemel lijkt wel van koper. We krijgen geen antwoord of we zoeken en we vinden het niet. Maar Jezus zegt hier wat anders. Jezus zegt hier van als je vraagt, als je zoekt, als je klopt, dan gaat dat resultaat opleveren. Alleen de vraag, welk resultaat? Want dat is vaak dan de worsteling die we in ons hoofd hebben. Weet je, want God is een God die het goede voor heeft met ons. Dan gaat hij een voorbeeld noemen. En dan zegt hij van, je hebt je kinderen. Als die om een brood vraagt, dan ga je geen steen geven. En als die om een vis vraagt, dan ga je ook geen slang geven. He, brood en vis, dat was in die streek daar, dat was gewoon de eerste levensbehoefte. Brood en vis, dat aten die mensen daar, he, want het was rond het meer van Galilea. En hij wil gewoon even aangeven van, weet je, als jouw kind om iets goeds vraagt, dan ga je hem niet iets slechts of iets anders geven. En dan zegt hij er zelfs bij van, gaan we even naar de volgende. Als u, wij, die slecht zijn, we zijn van nature geneigd om het slechte te doen. We hebben juist Jezus nodig om het goede te doen. Als wij al het goede geven, hoeveel te meer, zegt hij, God. Degene die echt goed is. Dus als je om een brood vraagt bij God, dan gaat hij echt geen steen geven. Als je om een vis vraagt bij God, gaat hij echt geen slang geven. Want jij doet het al, naar je kinderen toe. Naar de mensen in je eigen omgeving. De mensen die je lief hebt. Dus waarom zou God daar heel anders in zijn? God stijgt er zelfs bovenuit. En dat is het mooie. Om te zien dat bijvoorbeeld in Lucas 11, die heb ik niet op het scherm staan. Lucas 11 is het parallelle gedeelte van dit stukje. En daar zegt Jezus op een gegeven moment, als u die slecht bent, uw kinderen dus goede gaven weet te geven, hoeveel te meer zal de hemelse Vader de Heilige Geest geven aan hen die hem daarom bidden. Weet je, God gaat zo ver dat hij zichzelf geeft. Dat heeft hij al gedaan in Jezus. En toen hij teruggegaan is naar de Vader, gaan we volgende week het daar weer over hebben, heeft hij ons zijn geest gegeven. En dat is niet iets vaags of zo, nee, dat is gewoon hij zelf. Hij heeft zichzelf aan ons gegeven. Dat is wel even meer dan brood of vis, toch? En dan dat volgende vers, hè, dat lijkt er dan een beetje los bij te hangen. Hè? Dat dacht ik ook eerst een beetje. Ik denk van, hey, hoort dat niet bij het volgende stukje of zo? Nou, een beetje aan het zoeken, aan het puzzelen geweest, maar nee, het hoort er echt bij. Hè, als dan wat u wilt, dat de mensen u doen, doet u hen ook zo, want dat is de wet van en de profeten. Het heeft dat te maken met liefhebben. En als je vanuit liefhebben gaat kijken, vanuit gericht zijn op elkaar, dan gaat er iets gebeuren. In bijvoorbeeld 1 Johannes 3, die heb ik er wel op staan. 1 Johannes 3, vers 21. Tot en met 23. Je moet eigenlijk dat hele stukje lezen van 14 tot en met 24. Maar dan staan deze twee versen staan ertussen. En dan moet je even proberen goed mee te lezen, goed te luisteren. Geliefde, als ons hart ons niet veroordeelt, hebben wij vrijmoedigheid om tot God te gaan. Dus vragen, zoeken, kloppen. En wat wij ook maar bidden, ontvangen wij van hem, omdat we zijn geboden in acht nemen en doen wat hem welgevallig is. En dit is zijn gebod, dat wij geloven in de naam van zijn Zoon, Jezus Christus, en dat wij elkaar lief hebben zoals hij ons een gebod gegeven heeft. Dus hier zie je eigenlijk in dit stukje de koppeling tussen elkaar lief hebben, naaste liefde hebben, met de reactie die God geeft op jouw vragen, zoeken, kloppen. Mooi is dat, hè? Dus die koppeling is mooi om te ontdekken. Dat op de een of andere manier heeft het dus effect dat hoe wij met elkaar omgaan, dat God daarin vragen als wij gaan zoeken, als wij gaan kloppen. En dan moet je het niet omdraaien, hè, het zien als een soort wet. Zo van, nou ja, weet je, als ik maar aardig ben voor mijn buren, voor mijn broeders, voor mijn zusters enzovoorts, dan krijg ik van God wat ik vraag. Nee, zo werkt het ook niet. Hè? Het is een verwevenheid. Het zit aan elkaar vast. En je mag het niet gaan verheffen tot een wet van nou heer, ik ben heel vriendelijk voor mijn buren, dus even cashje. Zo werkt het niet. Zo werkt het niet. Want dan ben je niet met je hart erbij betrokken, zeg maar. Nou, als we dan gaan kijken verder, hoe werkt dat dan, dat bidden, dat vragen. We hebben nu dat stukje even kort doorgekeken. Maar hoe werkt dat dan in de praktijk? Want dan komt de praktijk om de hoek kijken. Hè? Van ja, oké, dat is leuk dat het daar zo staat. Maar ik ervaar het anders. Of wat dan ook. Ik zit met die vragen. Nou, we hebben net al in dat vorige Bijbelstukje gezien dat een van de belangrijkste, misschien wel het belangrijkste voorwaarde is, dat is het hebben van een relatie met God. Weet je, als je naar een wereldvreemde toe stapt en je zegt van, joh, kan je me even 100 euro lenen? Dan denkt hij ook van, wie ben jij? Maar als je naar een broeder of zussen toe stapt, die kent jou, die zal misschien best geneigd zijn om te zeggen van, nou prima, ik leen je dat wel eventjes. Nou, zo is eigenlijk God ook. Weet je, als je naar God toe gaat als een wereldvreemde. Nou, is dan misschien. Het voorbeeld gaat ook een beetje mank natuurlijk, want God kent iedereen. Maar God zou eigenlijk kunnen zeggen: van ja, wie ben je? Ik ken je eigenlijk niet zo goed. Het gaat erom dat we eerst die relatie met God hebben, door Jezus. Door wat Hij heeft gedaan voor ons. En van daaruit gaan we leren, gaan we ontdekken wie Hij is. En dan zijn er een paar mooie Bijbelversen die daar weer bij passen, waar Jezus zegt, ik ben de goede herder, ik ken de mijne en word door de mijne gekend. Dat is die relatie. Als je kiest voor Jezus, als je kiest voor God, als je jezelf toevertrouwt aan hem, dan begint er iets. En dan ga je ontdekken van, oké, hoe kan ik vragen, hoe kan ik dingen bij hem neerleggen. Klein stukje verder in Johannes 10. Mijn schapen horen mijn stem en ik ken ze en zij volgen mij. En ik geef hun eeuwig leven en ze zullen beslist niet verloren gaan in eeuwigheid. En niemand zal ze uit mijn hand rukken. Weet je, dat laat ook zien hoe innig die relatie is. Dat is zo sterk verbonden dat als je die keus hebt gemaakt om achter hem aan te gaan, niemand zal je uit zijn hand roven. Er zal niets meer tussenkomen die dat kapot kan maken. Dat is een zekerheid van waaruit we dan mogen bezig gaan. En dan, als we dan gaan kijken naar hoe werkt dat dan, hè? Dan heb je die relatie met God. Wat gebeurt er dan? Dit. En dit is de vrijmoedigheid die wij hebben in het toegaan tot God. Hè? Want we kennen elkaar, er is een connectie. Dus vanuit die connectie kun je vrijmoedig naar God toe gaan. En dat hij ons verhoort telkens als wij iets bidden naar zijn wil. Kom ik straks nog even terug, want dat is natuurlijk weer even een moeilijk puntje. En dan in 1 Petrus 3, want de ogen van de Heer rusten op de rechtvaardige, degene waar hij een relatie mee heeft, en zijn oren zijn gericht op hun gebed. Wauw. Als je een relatie met God hebt, behoor je bij de rechtvaardigen, zeg maar. En dan zit God als het ware zo te luisteren naar ons gebed, naar ons vragen, naar ons zoeken, naar ons kloppen. Hoe mooi is dat? Dan is het niet meer van, nou, hoort u wel? Nee, hij zit al zo. Hij hoort ons. En in die zekerheid mogen we dan naar hem toe gaan. Nou, dan komt de volgende vraag van, maar waarom beantwoordt God dan niet ieders gebed? Want dat is dan de vraag van, ja, oké, als dat allemaal klikt, ja, weet je, dan is het toch eventjes vragen, zoeken, kloppen en dan komt dat toch, hè? Net als wat we net gelezen hebben. Nou, er zijn een paar dingetjes. Het eerste is, zet die even weg weer, hebben we het net over gehad, hè? Het niet hebben van een relatie met God. Weet je, dan kun je roepen tot God wat je wil, maar dan gebeurt er niet zo heel veel. Ik denk dat er maar één gebed is waar God dan op antwoordt. En dat is als een mens zegt van, oké, hier ben ik, ik heb Jezus nodig. Dan gaat hij echt antwoorden. Daar ben ik absoluut van overtuigd, want dat is waar hij op gefocust is. Hij wil niet dat er op iemand verloren gaat. Tweede is, dat ze, nooit van God echt de vergeving hebben gehad. De vergeving hebben ervaren. Ik ga het uitleggen. Bijvoorbeeld, er zijn meer teksten hoor, maar ik heb er maar gewoon één uitgezocht. In Jesaja 59, vers 1 en 2, daar staat, zie, de hand van de Heere is niet te kort dat zij niet zou kunnen verlossen. En zijn oor is niet toegestopt dat het niet zou... Voor mij mis ik een woordje daar. Dat het niet zou kunnen horen. Maar uw ongerechtigheden maken scheiding tussen u en uw God. Uw zonden doen zijn aangezicht voor u verborgen zijn, zodat hij u niet hoort. Ruis op de lijn. Er is een belemmering. Die relatie kan het dan wel zijn, maar daar moet wel iets mee gebeuren. Er moet wel een open kanaal zijn. Er mag geen ruis tussen zitten. Dingen die ervoor zorgen dat God als het ware van, ja, ik hoor het even niet helemaal goed. En wij horen God even niet helemaal goed. En weet je, en vaak is het wel zo dat mensen dat ook wel in de gaten hebben, dat zo werkt. Want dan zeggen ze zoiets als van, God, ik heb echt uw hulp nodig met dit probleem. Daar zit al iets in van, ja, hoort hij me wel? Een soort van, weet je, niet zeker weten. Omdat ze heel goed weten dat er van binnen iets aan de hand is. Andere uitspraak, hè, van, ik besef dat ik geen perfect persoon ben en dat ik eigenlijk geen recht heb om u dit te vragen. Ja, weet je, als je dat al zegt tegen God, dan weet je al van, dan moet ik eerst iets anders gaan vragen. Dan moet ik eerst iets anders op gaan lossen. Een voorbeeldje, een paar dagen terug had ik contact met iemand via Facebook. En door een van mijn andere teamleden erop gewezen van, ja, er is iemand een moeilijke vraag, wil jij dat oppakken? Nou, oké, dus ik ga kijken. Poosje zitten chatten met die persoon. En daar ging het eigenlijk om, ik noem hem maar even Sandra, die zat met een probleem uit het verleden. En ze twijfelde enorm aan de vergeving van God. En ze kon daar niet mee uit de voeten. En ze dacht van, ik moet allerlei dingen doen om maar in de gunst weer te komen bij God. Nou, wat over en weer gesproken, uitgelegd wat vergeving inhoudt en wat Jezus heeft gedaan. En dat opende haar ogen. Want ze zat nu, he, ook een situatie waar ze niet uit kon komen van, ja, en God zegt maar niks en weet ik het allemaal. Ze zegt, nou, laten we dat eerst even parkeren, laten we eerst even kijken naar dat stukje uit dat verleden. En haar ogen gingen ervoor open en ze zegt, oh, maar nu zie ik het. Zie je wat er kan gebeuren als je werkelijk tot ontdekking komt wat de belemmering is tussen God en jou. En als die opgelost is, dat je dan ook zicht gaat krijgen op datgene waar je op dit moment mee worstelt of bezig bent of wat dan ook. Ik vond het zo gaaf, omdat even, en dat speelde zich in, nou zeg een kwartiertje, speelde zich dat af. En dan denk ik van, wauw, gaaf. Om te zien hoe God dan kan werken bij iemand. Nou, als dat bovenstaande, wat we nu allemaal gehad hebben, hè, als we dan gaan zien van oké, dat klopt dus allemaal, hè, relatie is goed, enzovoorts, enzovoorts. Nou, dan gaat God dus zeker onze gebeden beantwoorden. Jezus zegt het zelf ook weer, hè? Johannes 15. Als u in mij blijft en mijn woorden in u blijven, vraag wat u maar wilt en het zal u ten deel vallen. En die andere teksten die ik erbij heb staan, Johannes 14, 15 en 16, daar zegt hij iets gelijk. Zelfde woorden. Vraag wat je maar wilt en je krijgt het. Het gaat gebeuren. En dan gaan we weer naar onze praktijk toe en dan merken we dat het toch niet helemaal werkt. Een ander mooi vers, we hebben al één vers hiervan gelezen, 1 Johannes 5, vers 14 hadden we al een keer gelezen. Nu heb ik 15 er even bij gezet. En dit is de vrijmoedigheid die wij hebben in het toegaan tot God, dat Hij ons verhoort telkens als wij iets bidden naar zijn wil. Nou, logisch toch? En als wij weten dat Hij ons verhoort, wat wij ook bidden, dan weten wij dat wij het gevraagde dat wij van hem hebben gebeden ontvangen. Er zit een soort van cirkelredenering in. Het is even een moeilijk vers, maar eigenlijk staat er van, weet je, als je antwoord krijgt op je gebed, dan weet je dat je naar de wil van God hebt gebeden. Oké, maar hoe weet ik dan dat ik naar de wil van God ga bidden, zodat ik dat antwoord ook krijg? Het is, eigenlijk staat hier van, eigenlijk kun je pas achteraf zeggen of je gebeden hebt naar de wil van God. En dat is dan gelijk een remming voor ons. Hè? Van ja, wat mag ik nou wel en wat mag ik dan niet vragen? Hoe kom ik er dan achter dat ik bid, dat ik vraag naar de wil van God? En dat is de worsteling waar we daarmee zitten. En dat remt ons in de gebeden. Dat haalt een stukje van onze vrijmoedigheid weg. Dan durven we dingen niet te vragen. Dan durven we niet te bidden voor genezing. Want ja, weet je, is het wel de wil van God? En als er niks gebeurt, wat dan? Hoe moet ik me dan weer verantwoorden voor wat ik heb gebeden naar die ander toe? Want zo gaan we dan denken. Hè? Dan gaan we allemaal logisch proberen dingen te beredeneren over dingen waar we eigenlijk geen verstand van hebben, want dat is aan hem. En we laten ons als het ware een stukje vrijmoedigheid roven. We laten het wegnemen. En daardoor gelijk weer dat we minder van God gaan ontdekken. Omdat we die rem bij onszelf erop leggen. Ik denk dat het belangrijk is dat we moeten beseffen dat onze gebeden beantwoord worden door God volgens zijn, regels is niet helemaal het goede woord, volgens zijn inzicht. Hij weet het beste. Hij is degene die alle wijsheid heeft. Hij is degene die alle liefde heeft. Hij is degene die alle kennis heeft. Die hebben wij niet. Wij worstelen met die dingen. Wij hebben geen idee wat er speelt of wat er gaat spelen in de toekomst. We hebben geen idee wat de oorzaak is van bepaalde situaties. We hebben geen idee van al die dingen die gebeuren. En dan proberen we met onze logica tot een conclusie te komen. En dat gaan we dan tegen God zeggen. En dan denken we ook nog dat dat het antwoord is wat God gaat geven. Maar het is eigenlijk alleen maar een product van onze logica. Van ons eigen denken. En beperken tegelijkertijd daar dus God mee. Want God gaat er bovenuit. Nou, gewoon een paar versen. Willekeurig op een rijtje. Om te laten zien hoe God met ons bezig is. Jesaja 30. Vers 18. En daarom wacht de Heere opdat hij u genadig zal zijn. En daarom zal hij zich verheffen om zich over u te ontfermen. Voorzeker, de Heere is een God van recht. Welzalig zijn allen die hem verwachten. Eigenlijk staat daar in de grondtekst vertrouwen. Die hem vertrouwen. Het gaat om vertrouwen hebben. Hij weet het beste. Dus loslaten, bij hem laten. Psalm 18, vers 31. Gods weg is volmaakt. Het woord van de Heere is gelouterd. Hij is een schild voor alle die tot hem een toevlucht nemen. Hij is degene die voor je zorgt. Hij weet wat je nodig heeft. Psalm 147. De Heere is goedgezind voor wie hem vrezen. En op zijn goede tierenheid, moeilijk woord weer, maar er staat gewoon genade, op zijn genade hopen. Hij geeft het gratis. Het is, weet je, kijken weer naar het kruis. Hè? Dat is genade. Cadeau, gratis. Gaan we straks weer met de avondmaal vieren. En zo wil hij met ons bezig zijn. Genade geven. Johannes 15, vers 13. Niemand heeft een grotere liefde dan deze, namelijk dat iemand zijn leven geeft voor zijn vrienden. Zo is God met ons bezig. Hij heeft zijn leven gegeven. Voor ons. Omdat hij ons helemaal ziet zitten. En niet alleen ons, maar ieder mens op de hele wereld. 7,5 miljard geloof ik alweer. Al die mensen heeft hij op het oog. En dat heeft hij voor hen allemaal gedaan. Nou, hoe zit het dan met dat... Oh, ik heb er nog één, Romeinen. Romeinen 8, vers 32. Hoe zal hij, die zelfs zijn eigen zoon niet gespaard, maar voor ons allen overgegeven heeft, ons ook met hem niet alle dingen schenken? Precies. Dat is precies wat we net gelezen hebben in Matthäus. Vraag en ontvang. Zoek en vind. Klop en er wordt open gedaan. Het onbeantwoorde gebed. Wat moet je daar nu mee? Ik denk dat het begint met dit. Je zorgen echt aan hem geven. En dan niet, als het ware, je zorgen aan hem geven. Dat voorbeeld wordt wel eens gedaan. Hè? Je plunjezak leg je onderaan het kruis. En je zegt van nou, Heer, hier is het. Ik wil het helemaal in overgeven. Amen. We pakken het op en we gaan weer verder. En we blijven het mee zeulen. En dat is lastig hoor. Ik vind dat lastig. Want dat lukt mij niet altijd. He, wat ik net zei, de situatie bij ons binnen AKP is even lastig. En ik merk aan mezelf dat ik regelmatig toch, als het ware, die tas weer op mijn schouder gooit en meeneem. Terwijl ik het eigenlijk daar moet laten. Maar ja, weet je, het is lastig, hè, loslaten. Ja, je kan wel nee schudden, maar we komen allemaal wel situaties in ons leven tegen waar het gewoon lastig is en waar het moeilijk is. En misschien dat je het in eerste instantie niet doorhebt, maar op een bepaald moment kom je toch tot ontdekking van, oh wacht even, ik heb het toch weer bij me. Nou, het enige wat we te doen hebben is teruggaan. Al je zorgen op hem neerleggen, want hij zorgt voor je. En Matthäus 11, kom naar mij toe, allen die vermoeid en belast zijn, en ik zal u rust geven, zegt Jezus. We kunnen onszelf geen rust geven, alleen Jezus. Neem mijn juk op u en leer van mij dat ik zachtmoedig ben en nederig van hart en u zult rust vinden voor uw ziel. Want mijn juk is zacht en mijn last is licht. Omstandigheden die kunnen ons als het ware uit de hand lopen. Maar God is in controle. Weet je, we kunnen naar alles kijken wat er om ons heen gebeurt, wat er bij ons gebeurt, wat we mee moeten maken. En dan denken van, man, wat gaat hier uitkomen? Wat zal de uitkomst zijn? En dan kunnen we alleen maar zeggen van oké, omhoog kijken en het daarvan verwachten van hem. En dan vind ik een hele mooie tekst die ik de afgelopen periode ontzettend vaak voorbij heb zien komen. En dus ik neem hem voor mezelf ook maar heel goed mee. Filippenzen 4, vers 4 tot 7, waar staat, verblijd u in de Heere. Altijd. Ik zeg het opnieuw, verblijd u. Uw welwillendheid zij alle mensen bekend. De Heere is nabij. Wees in geen ding bezorgd, maar laat uw verlangens in alles door vragen en smeken met dankzegging bekend worden bij God. En dan komt het. En de vrede van God, die alle begrip te boven gaat, zal uw harten en uw gedachten bewaken in Christus Jezus. Dat laatste zinnetje. De vrede van God. Weet je, vrede van mensen is eigenlijk geen vrede. Dat is een beetje van, klop je op de schouder en weet ik het allemaal. Maar echt rust geef je dat niet. Maar de vrede van God, dat geeft rust. De vrede van God, dat geeft dat je een stukje zekerheid en vertrouwen hebt van, oké, hij is echt degene die de touwtjes in handen heeft. En hij gaat echt op zijn tijd laten zien wat er moet gebeuren. En wat er gaat gebeuren. Ik heb nog wat opgeschreven. God kan oplossingen voor een probleem bieden die verder gaan dan je voor mogelijk had gehouden. Dat is weer even wat ik net zei. Die logica die we zelf verzinnen, Wij denken dan dat dat het antwoord is. Maar God kan er nog veel verder boven uitstijgen. Ja. Ja. Ik heb geen antwoord. Ja. Ja. Weet je, dat is het ook, hè? Van, dit is hè, wat we net gehoord hebben, maar kijk naar je eigen leven. Daar zijn ook dingen waarvan je denkt van, ja, weet je, hallo Heer, ik bid er al zoveel en zo lang over. En ik hoor maar niks, ik zie maar niks. En wat moet ik er nou mee? Weet je, hè, binnen AKP, de situatie die nu weer eventjes, dat is al, wat zal ik zeggen, 5-6 jaar aan de gang. Nou, ik ben er weer best een beetje klaar mee, om het maar even heel plat te zeggen. En dan zit je ook naar God toe van, hoe zit het nou, Heer? Wanneer komt dat antwoord nou? Wanneer krijgen we nu zicht op wat er gaat gebeuren? Wat er moet gebeuren? En we willen dat heel graag nu opgelost hebben. En tegelijkertijd weten we dat we in een wereld leven waarvan alles en nog wat gebeurt. En dan is zo'n voorbeeld, hè, dat is een behoorlijk extreem voorbeeld, hè, waar zo'n paar honderd meisjes ontvoerd worden, waar een groot deel nog niet van terug is en niemand weet waar ze zijn en hoe het met ze is, enzovoorts, enzovoorts. Dat is de shit van deze wereld. En ik weet het ook niet. Ik heb geen antwoord waarom God daar niet iets mee doet. Of in ieder geval, laat ik het anders zeggen, wij zien niet of God er iets mee aan het doen is. Want misschien is hij er wel wat mee aan het doen, maar wij zien het gewoon nog niet. En dat is ook weer onze beperking. Dat wij beperkt zijn in ons denken, in ons kijken, in ons bezig zijn met al die dingen in deze wereld. En dat wil ik niet laten klinken als een goedkoop antwoord, hè. Begrijp me goed. Want er is heel veel aan de hand in deze wereld. En als ik kijk wat er elke dag, wat er via internet allemaal voorbij komt. Weet je, ik heb wel eens dagen dat er moed in je schoenen zakt. Van de shit en de ellende die je daar ziet. En dan denk ik ook weer van, kom nu terug. Hè? Dan is het in één keer is klaar. Dan is het allemaal opgelost. Maar ja, zo werkt het niet. En het enige wat je kan doen is proberen om te kijken van, hoe kan ik dan naast mensen komen te staan of wat dan ook. En dan alleen maar te zijn. Geen woorden. Want woorden zijn al heel vaak gericht op een oplossing. En daar zoeken mensen meestal niet 1, 2, 3 na. Gewoon al een stukje aandacht. Iemand die naast hen staat. En van, eindelijk iemand die niet met de zoveelste oplossing komt, die ook niet werkt. Ik kan gewoon even mijn verhaal kwijt. En dat lucht al op. En misschien is dat ook wel zo naar God toe. Dat wij gewoon die momenten nodig hebben om ons verhaal kwijt te raken bij hem. Zodat het even lucht geeft. En dat hij dan, dat dan die vrede is die we krijgen van, oké, weet je, ik heb het er vandaag gebracht. Ik kan het even loslaten. En je krijgt een stukje vrede. Een vrede die met mensenwoorden niet te bevatten is, maar een soort van rust of, gewoon ontspannen. Loslaten. Los kunnen laten. Zonder dat er een oplossing is. Eén dingetje nog. Dat is het laatste wat ik heb opgeschreven. En ik denk dat dat zo werkt. Tenminste, laat ik voor mezelf spreken, dat werkt bij mij zo. Hoe beter we hem kennen, hoe beter we hem zullen vertrouwen en weten wat en hoe we mogen vragen. Amen.